Vandaag gaan we beginnen met een prekenserie. Ik ben er al lang mee bezig om erover na te denken en over, ja, om ook het voor te bereiden. En vandaag beginnen we eigenlijk met een soort van startschot. Een inleiding op het volledige thema. En om te beginnen wil ik graag iets vertellen over, ja, iets wat ik heb meegemaakt in mijn leven. Een aantal jaren geleden. Zoals jullie weten heb ik 6 jaar lang gewerkt als ouderenpastor voor een hele grote gemeente. En ik weet nog goed dat ik begon als ouderenpastor, dat is alweer een tijdje geleden. En dat ik eigenlijk heel, ja, benieuwd was. Dat is het juiste woord, benieuwd. Want ik heb het wel eens meegedeeld in de preken, maar voor de mensen die dat niet weten. Ik ben zelf op mijn 23ste, ben ik, ja, echt radicaal tot geloof gekomen. Dat ik echt heb gezegd tegen Heere God, ik wil mijn hele leven en hebben en houden wil ik in uw handen leggen. Doet u maar met mij wat u wilt. En vanaf dat moment dat ik dat uitgesproken heb, is mijn leven ook echt radicaal veranderd. Ik heb het ook wel eens gezegd van, jullie zouden mij niet terugherkennen als jullie mij toen zagen en nu. Dat is een compleet andere Gerard. Geweldig. Hoop ik tenminste dat het positief is. Hè? Daar gaan we even vanuit. Vind ik wel. Maar goed. Ik was zo benieuwd, want ik dacht van, ik ga dus nu in deze grote gemeente allemaal oudere mensen ontmoeten. Die waarschijnlijk net zoals ik, 50 jaar geleden radicaal tot geloof zijn gekomen. En die dus al 50 jaar met de Heer wandelen. Wow, dacht ik. Dat is fantastisch. Want als je de Bijbel gaat bestuderen, dan kom je er al snel achter dat de Bijbel hele grote verwachtingen heeft van mensen waarin de Heilige Geest woont en werkt. Maar wat staat er in de Bijbel? Er staat in die Bijbel dat God deze mensen niet alleen redt, maar ook bevrijdt en heelt. Innerlijk. En dat ook deze mensen uiteindelijk vrucht gaan dragen. Grote vrucht. En dat God ze wil inzetten. Inzetten als instrument in hun koninkrijk. Ik denk van, wow, dit zijn mensen die daar al 50 jaar mee wandelen. Ik ben zo benieuwd. Want ik kende deze mensen niet zo in mijn omgeving. Nou, en nu ben ik wat verder. En ik kan inderdaad zeggen dat dat ook zo is geweest. Ik ben in deze grote gemeente ouderen tegengekomen. Nou, ik noem ze geestelijke ouderen, zo wil ik ze noemen. Mensen met een ongelooflijk, ja, diepgaand geloof. Mensen met een intieme persoonlijke relatie met hun Heer. En die al 50 jaar echt in nauwe verbondenheid met hem of met hem wandelen. Mensen, en waarvan ik ook heb gezien, die niet zozeer op de voorgrond treden, maar toch ongelooflijk krachtig door God gebruikt werden. Heel veel mensen kwamen op hen af en die vroegen om raad. Die vroegen of ze eventjes met ze konden spreken of op een andere manier waren ze betrokken. God gebruikte deze mensen heel krachtig. En je merkte ook de vrucht in hun leven. Hè? De vrucht van de geest. Liefde, vrede, geloof, geduld, blijdschap, zachtmoedigheid. Al die mooie vruchten, ja, die kon je zo plukken. Echt. Echt. Ik weet nog heel goed dat ik wel eens deze mensen bezocht en dan moest ik hun bemoedigen. Maar ja, stiekem was het andersom. Weet je, dan zat ik daar een uurtje of anderhalf uur. Ja, dat bouwde mij dat zo op, hè. Die mensen die luisterden zonder oma. Kent u oma? Oma is een afkorting van oordeel, mening, advies. En die mensen die waren gewoon, ja, die luisterden zonder oordeel naar mij. En die kon daar gewoon mijn verhaal doen en ze dachten met me mee. En het bouwde mij enorm op. Heerlijk. Wat geweldig, deze mensen. Maar goed, wat ik ook achterkwam, is dat ik ook bij ouderen kwam, die ook al 50 jaar met de Heer wandelden. 50 jaar geleden waren ze radicaal tot geloof gekomen. Maar tot mijn grote verbazing, ja, wat moet ik zeggen, moest ik heel goed zoeken naar de vrucht. Echt heel goed zoeken. Die hadden ze heel goed verborgen. De vrucht, liefde, vrede, geduld, ik kon ze niet echt vinden bij deze mensen. Sterker nog, de vruchten die ik zag, en ik hou het maar bij mezelf, hè, want ik kan moeilijk oordelen over anderen, maar ik zeg gewoon wat ik zie. Ik ervoer geen vruchten bij die mensen. Het was meer dat ze vooral aan het klagen waren. De kerk was niet goed, de predikant was niet goed, ik kwam vaak te weinig langs en allerlei dingen waren verkeerd. En ook binnen de familie was er van alles aan de hand. En het gekke was, altijd anderen hadden dat gedaan en nooit hunzelf. Zij waren eigenlijk goed. En klagen, klagen, klagen. En ik merkte bij mezelf, als ik daar een uurtje bij zat, dan zoog me dat helemaal leeg. Echt alles wat aan levensvreugde en energie, dat ging weg in zo'n gesprek. En ik moest er echt van bijkomen. Ik vond het zo verwarrend, hè? Ik vond het zo verwarrend. Ik dacht van, hoe is het nou mogelijk? Hoe is het nou mogelijk dat deze twee ouderen, of twee groepen ouderen, allebei tot geloof zijn gekomen. Allebei zijn de Heilige Geest in hun leven gekomen om hem van binnenuit radicaal te transformeren. Want dat wil de Heilige Geest. Hoe kan het dan dat het blijkbaar bij die één oudere heel duidelijk doorbreekt? Iedereen kan het zien. En dat het bij die andere ouderen, ja nou, in ieder geval, ik heb het niet gezien. Of nauwelijks gezien. Hoe is het nou mogelijk? Voordat ik verder ga, begrijp me wel goed. Want ik geloof echt daadwerkelijk dat beide groepen ouderen, om zo maar te zeggen, kinderen van God zijn. Door geloof. Dat staat buiten kijf. Maar bij de een zie je een hele duidelijke groei. En bij de ander merk je dat nauwelijks. Hoe komt dat? Nou, allereerst moeten we vaststellen met elkaar dat het niet aan God kan liggen. Toch? Aan God kan het toch niet liggen? God is toch niet het probleem? Daar zijn echt voldoende Bijbelse bewijzen voor. Als we opnieuw geboren worden, staat er in de Bijbel, dan ontvangen wij de Heilige Geest. Iedereen. En die Heilige Geest, die wil ons transformeren. Of heiligen, met een wat ouderwets woord. Die wil ons heiligen naar het beeld van de Heer Jezus. Dat is wat hij wil, dat is waar hij op uit is. Dat is het probleem dus niet. God wil dat wel, die Heilige Geest is al in ons komen wonen. Het probleem moet wel iets anders zijn. Blijkbaar kunnen wij deze groei die van binnenuit komt, blijkbaar kunnen wij die in ons leven blokkeren. Blijkbaar kunnen wij dat tegenhouden. En als ik erover nadenk, dan is dat ook precies wat Jezus zelf ook zegt. Het staat namelijk in Johannes 15. Dan moet de beamer even opnieuw opgestart worden, denk ik. Of valt het mee? Ja, hij komt er denk ik zo aan. Want dat is precies wat Jezus zegt in Johannes 15. Het is een hele bekende Bijbelgedeelte. Lukt het? Ja, dat is hem. Daar zegt Jezus het volgende. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, dan zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Even onderstreven hoor, dat komt later terug in de preek. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een wijnrank en verdord. Hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Ik haal even de kern eruit. Dus Jezus zegt, als iemand in mij blijft en ik in hem, dan zal hij veel vrucht dragen. Maar het tegenovergestelde is helaas ook waar. Wie niet in mij blijft en niet in de Heer Jezus blijft, wordt weggegooid als een wijnrank en verdord. Hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Het is een beeld wat Jezus gebruikt dat het eigenlijk nutteloos is geworden. Een rank, een takje, want het levert geen vrucht op. Het is een ongelooflijk groot verschil. En wat staat er dan in de tekst? Jezus wil juist dat wij veel vrucht dragen. Want daarmee, het laatste gedeelte, daarmee zal de grootheid van de Vader zichtbaar worden. Ik denk er wel eens over na, wat zou de wereld eigenlijk er mooi uitzien als er veel mensen zullen zijn in deze wereld die op deze manier leven. Die vanuit de vrucht leven. Die vol zijn van liefde, vrede, geduld en vriendelijkheid. Dat zou toch fantastisch zijn, zo'n wereld? Dat zou dat heerlijk zijn. Maar dat gaat dus niet vanzelf. Blijkbaar is er iets voor nodig. We moeten in Jezus blijven. Dus God wil het doen. God wil dat aan ons geven. Maar het vraagt blijkbaar wel om een juiste omstandigheid, een juist klimaat. Pas als we in Jezus blijven, dan, staat er in de Bijbel, dan zullen we vrucht dragen. Nou, en dat is eigenlijk precies waar de prekenserie waar ik dit jaar mee wil beginnen over gaat. We gaan dit jaar oefenen. We gaan dit jaar leren. We gaan dit jaar proberen om steeds meer en meer in ons leven in Christus te blijven. Want daar gaat het allemaal om, in mijn ogen. Daarmee, en dat geloof ik echt ten diepste, daarmee als wij in Christus blijven, dan gaat jouw en mijn leven radicaal getransformeerd worden, veranderd worden, geheiligd worden. En dat verandert niet alleen jou, maar ook jouw omgeving, jouw gezin, jouw man, jouw vrouw, jouw kinderen. Iedereen heeft daar profijt van. En uiteindelijk ook de wereld. Nou, een andere uitdrukking voor in Christus blijven, een andere uitdrukking of metafoor, wat de Bijbel gebruikt, is wandelen met God. We komen dat al vroeg in de Bijbel tegen, bij Henoch, Genesis 5, vers 21. En dan lees je het volgende. Henoch leefde 65 jaar en verwekte Methuselah. En Henoch wandelde met God. Nadat hij Methuselah verwekt had, 300 jaar. En hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Henoch waren 365 jaar. En dan komt hij, nog een keer. Henoch wandelde met God. En hij was niet meer. Want God nam hem weg. Nou, dat is wel een bijzonder gedeelte, niet? Alleen al de leeftijd is bijzonder. Dat je op je 65ste nog een kind krijgt en daarna nog veel meer. En dat hij maar liefst 365 jaar werd. Nou, en dit gedeelte is dan ook gebeurd in een hele bijzondere periode van de geschiedenis. Namelijk tussen Adam en Noach. Tussen de zondeval en de zondvloed. Toen leefde Henoch. En dat was een bijzondere tijd dat mensen veel ouder werden dan nu. En Henoch is de 7e generatie na Adam. En hij was bijzonder, want hij is de enige waarvan de Bijbel vermeldt dat deze man wandelde met God. En toch is Henoch niet de enige in de Bijbel die wandelde met God. Ik wil even kijken, uw Bijbelkennis testen. Want wie wandelde nog meer, vanuit als je naar de Bijbel bestudeert, wie wandelde nog meer met God? Ik hoor heel veel namen, sorry. Adam? Ja, nou dat klopt inderdaad. Ja, heel goed. En wie nog meer? Abraham wandelde ook met God inderdaad. Wie nog meer? David, dat durf ik niet te zeggen. Dat die, maar waarvan ook heel duidelijk is, is Noach wandelde met God. En van de aartsvaders is het bekend dat ze wandelden met God. En ook priesters werd van verlangd dat ze ook gingen wandelen met God. Maar eigenlijk is het zo dat God het van iedereen verlangde. We lezen dat bijvoorbeeld in Micha 6, vers 8. Daar staat: Hij heeft u mens bekendgemaakt wat goed is. En wat vraagt de Heere van u? Anders dan recht te doen, goede tierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Dus eigenlijk iedereen zou moeten wandelen met God, zegt God. Nou, wat is dat eigenlijk, wandelen met God? Nou, eigenlijk is dat, als je zou het zo kunnen vertalen, met een vertrouwelijke omgang met God hebben. Nou, en dat geeft al gelijk een conclusie die je kan trekken daaruit. Want blijkbaar kun je ook leven zonder dat je wandelt met God. Anders had God daar niet toe opgeroepen. En iedereen gezegd van, joh, dat kun je het beste doen, dat je met mij wandelt. Dus het is eigenlijk zo dat je of wel met God kan wandelen, of niet met God kan wandelen. En deze Henoch, die wandelde met God. En dat resulteerde bij hem in iets ongewoons. We weten namelijk niet hoe het ging, maar in de Bijbel staat dat hij niet dood is gegaan. Hij is eigenlijk, zo staat er in de Bijbel, God nam hem weg. En hoe weten we dat het niet een soort van beeldspraak is dat hij toch dood is gegaan? Nou, het woord wat daar gebruikt wordt, is hetzelfde woord wat gebruikt wordt als Elia opgenomen wordt in de hemel, bij de hemelvaart. Precies hetzelfde woord. Dus we weten dat het op een bijzondere manier is gegaan, dat hij de dood niet heeft gezien. En dat hij op een bepaalde manier opgenomen is in de hemel. Hoe het precies is gegaan, weten we dan niet. Maar dat het is gebeurd, dat is wel duidelijk vanuit de Bijbel gezien. Nou, op het eerste gezicht denk je van, nou, wat een leuk verhaal. Leuk voor Henoch dat hij dat heeft meegemaakt. Maar wat heb ik daaraan? Hè? Om dat op zondagmorgen te horen. Nou, als je dat denkt, dan denk je nog verkeerd, denk ik. Want in dit verhaal zit namelijk een geestelijk principe. Wat in de tijd van Henoch gold, maar wat ook nog steeds geldt in de tijd waarin we nu leven, voor u en mijn leven. En het geestelijk principe is als volgt. Wandelen met God brengt leven. Wandelen met God brengt leven. Ik zal u vertellen hoe dat zit. En dan wil ik even wat vertellen over de context van dit gedeelte. Want Henoch verwijst namelijk terug naar een ander verhaal, wat we net gehoord hebben inderdaad van Martijn. Het verwijst terug naar Adam en Eva in het paradijs. Als Adam en Eva een grote fout hebben gemaakt om van de verboden vrucht te eten, dan gebeurt er het volgende. Toen de mens en zijn vrouw God, de Heer, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God, de Heer, riep de mens: waar ben je? Wat bijzonder, hè, eigenlijk. God wandelde door de tuin op zoek naar Adam en Eva. En wat wilde hij doen? Hij wilde met hen wandelen. God heeft Adam en Eva niet geschapen om op afstandje te kijken van hoe alles mooi verder zou gaan. Of om zich helemaal terug te trekken. Nee, hij wilde vanaf het allereerste begin een relatie met de mens, met Adam en Eva. Dat was al een doel op zichzelf met betrekking tot de schepping. Maar zijn doel was ook dat vanuit deze wandeling, vanuit deze relatie, dat Adam en Eva zouden ontvangen wat ze nodig hebben. Het leven zouden ontvangen, de liefde, aanvaarding en bestemming. Vanuit die wandeling, dat ze die zouden ontvangen. Maar als hij een keer wandelt in de tuin om met Adam en Eva te gaan wandelen, dan vindt hij Adam en Eva niet. Ze hebben zich verstopt. Ze hadden ervoor gekozen om die verboden vrucht te eten. En daarmee dus te kiezen voor zichzelf. Ze wilden eigenlijk zelf God zijn en keuzes maken tussen goed en fout. En uiteindelijk heeft dat geleid tot een geestelijke scheiding tussen God en de mens. De wandeling die regelmatig plaatsvond, die kon niet meer plaatsvinden. En uiteindelijk heeft dat geleid tot de dood. En Henoch had natuurlijk ook te maken met die gevolgen van de zonde. Hij had ook te maken met ziekte, met pijn, met verdriet. Hij moest ook met veel moeite de akker bewerken, om zo te zeggen, zoals het in Genesis staat. Maar toch deed Henoch wat anders. Henoch had te maken met de zonde, maar hij wandelde ook met God. En dat maakte dat hij niet stierf. Hij werd opgenomen in de hemel. Wat we hier lezen is eigenlijk een voorproefje van wat God later gaat doen. Dit is al vroeg in de Bijbel een hoopvol inkijkje in Gods reddingsplan, waar we nu allemaal mee te maken hebben. Hier laat God simpelweg zien hoe hij de mens gaat redden. Het is eigenlijk een tijdloos principe wat hier naar voren komt en wat dus nog steeds geldt en waar wij de komende tijd mee aan de slag gaan. Het principe is als volgt. En dit wil ik u vooral leren vanmorgen. Het volgende principe is als volgt. God redt ons. God bevrijdt ons. God heelt ons. En God transformeert ons. Wanneer op het moment dat wij ervoor kiezen om niet meer op onszelf te vertrouwen, maar op hem. Dus als wij niet meer gaan vertrouwen op onze eigen goede daden. Als wij niet meer vertrouwen op onze eigen wilskracht om dingen te bereiken. Als we niet meer vertrouwen op onze talenten en op onze veranderkracht of op andere mensen of op structuren of op koningen of op heersers. Als wij de radicale keuze maken in ons leven. Nee, wij vertrouwen niet op al die andere dingen. Wij vertrouwen op God en op Jezus, dat die mij kan redden. Dat is het principe. We kunnen onszelf niet redden. We kunnen het niet op eigen kracht goed maken tussen God en ons. Hoe goed we ons ook best ook doen. En iedereen weet gelukkig, hopelijk, die hier zit. Daarom is Jezus gestorven voor ons en opgestaan uit de dood. Omdat hij de fout die Adam en Eva hebben gemaakt, goed moest maken. Ja, Jezus heeft die eigenlijk hersteld. En daarom wordt Jezus ook de tweede Adam genoemd. De tweede Adam, die dus eigenlijk, ja, anders dan de eerste Adam, wel volledig gehoorzaam was aan God. En iedereen die nu gelooft in die tweede Adam, in Jezus, krijgt ook deel aan de erfenis van die tweede Adam. We worden gered, we ontvangen de geest en we mogen weer, net zoals Adam en Eva, wandelen met God. Dat is wat Jezus kan doen. Algemeen bekend, denk ik wel, wat ik nu zeg. Maar we zitten nog steeds in datzelfde lichaam. Als we tot wedergeboorte komen, dan ja, het lichaam verandert niet. En ook hoe we denken, dat we denken vaak nog net zo. We zijn in ons leven nog steeds geneigd om de eerste Adam te volgen. Om niet voor God te kiezen, maar voor onszelf. Om niet aan anderen te denken, maar gewoon met ellebogenwerk het beste voor jezelf eruit te halen. Dat zijn we toch met z'n allen geneigd, ook al ben je wedergeboren. Dat zit toch diep in ons. We zijn door God gerechtvaardigd, we zijn door God geheiligd. Dat is onze positie bij God. Maar we kunnen nog steeds fouten maken, we kunnen nog steeds egoïstisch zijn, we kunnen nog steeds verschrikkelijke dingen doen. Dat hoef ik toch niet uit te leggen, ik denk dat iedereen dat wel begrijpt, toch? En dat geldt ook voor mij. Soms denken mensen wel eens dat dominees hele heilige mensen zijn. Maar je kan ook egoïstisch zijn. Hoef ik jullie niet te vertellen natuurlijk. Maar ik stel me wel eens voor, van als iemand mij wat aandoet, dan komt bij mij ook iets boven van, joh, ik wacht maar af, kom maar op. In plaats van dat ik denk van, ik moet de andere wang toekeren. Dat komt pas veel later. Ik ben nog steeds geneigd om die eerste Adam te volgen in mijn leven. Maar gelukkig wil God ons niet alleen redden voor de eeuwigheid. Maar gelukkig wil hij nu al op aarde beginnen ons te veranderen. Ons van binnenuit te transformeren. Hij wil dat we volwassen gelovigen worden. Dat we innerlijk herstellen. Dat we vol zijn van vrede, van vreugde, van blijdschap. En dat we ons niet meer laten meesleuren door de waan van de dag. Het is zijn verlangen dat we vrucht gaan dragen in ons leven. Dat, wat ik al eerder zei, vol zijn van liefde en vrede en blijdschap. Maar ook dat wij, dat God ons krachtig kan gebruiken. Dat God u krachtig kan gebruiken voor zijn koninkrijk. Dat is waar hij graag wil dat wij naartoe mogen groeien. Maar ook hierin werkt weer precies hetzelfde principe van Henoch. En dit is het belangrijkste wat ik vanmorgen jullie wil leren. Eigenlijk verdiep ik wat ik net heb gezegd. Hetzelfde principe als bij Henoch komt hier weer naar voren. Want net zoals wij onszelf niet kunnen redden, dat kan alleen God, om de eeuwigheid te bereiken. Zo kunnen wij onszelf ook niet heiligen. Zo kunnen wij onszelf ook niet transformeren. Ook daar hebben we God voor nodig. Alleen God kan ons radicaal transformeren tot het beeldenis van de Heer Jezus. Tot het diep van onze vezels dat doorwerken. En dat gebeurt dus als wij in Christus blijven. Als we in nauwe verbondenheid leven met Jezus. Als we wandelen met God. Het is zo belangrijk om te begrijpen. En ik hoop vooral dat u dit meeneemt. Want we hebben namelijk de neiging, ook als gelovigen, om op eigen kracht te gaan proberen om dingen te veranderen in ons leven. Bijvoorbeeld bij een huwelijksprobleem, of bij een verslaving, of bij negatieve gewoonten of ongewenst gedrag. Bijvoorbeeld woedeaanvallen, of egoïsme, of dat je het gevoel hebt dat je de hele tijd gezien moet worden, om zo maar te zeggen. Ongewenst gedrag, of dingen waar je eigenlijk van af wordt. Onze neiging is om te gaan vechten. We proberen dat te overwinnen in ons leven. mij wat zelf of mij wat schakelen anderen in. Of volgen we therapie of zelfhulpboekjes. Dat is onze neiging. Maar het gekke is, en zo heb ik dat ook ervaren in mijn eigen leven. Sommige dingen kunnen we misschien met menselijke wilskracht overwinnen. Maar vaak falen we. En falen we tot frustratie toe. Dat is toch zo? Er zijn dingetjes die je in je leven een beetje kunt veranderen. Maar diep in ons hart weten we dat er meer nodig is dan menselijke wilskracht. En als het ons wel lukt om op eigen kracht misschien iets in ons leven te veranderen, dan is het nog gevaarlijker. Want dat kan leiden tot een soort van fariseïsme. Een soort van zelfrechtvaardiging. Zo van, moet zien hoe netjes ik hier op dit gebied in mijn leven ben. Maar ondertussen weet je zelf donders goed dat je misschien op andere gebieden nog heel krachtig moet werken. Ik ben er echt van overtuigd, echt waar, dat we op eigen kracht, op wilskracht misschien een klein beetje kunnen veranderen in ons leven. Maar ik ben er echt van overtuigd dat we alleen door God, door zijn Heilige Geest, volledig radicaal getransformeerd kunnen worden naar het beeld van Jezus. Wat hij voor ogen heeft, wat in de Bijbel beschreven is. En juist in die nauwe verbondenheid met Jezus, in die relatie met Jezus, als we wandelen met God, juist dan gebeurt het. Dan ontvangen we van God wat we nodig hebben om onze problemen aan te kunnen. De kracht om problemen te overwinnen. Om misschien vrede te ervaren als ons leven helemaal woest is en allerlei verschrikkelijke dingen gebeuren. Of vreugde te ervaren als we diep verdriet meemaken in ons leven. Zo kan het gebeuren. Als we in diepe verwondenheid met God leven, geeft hij wat we nodig hebben om die dingen te overwinnen. En dat is precies wat Henoch deed. Hij wandelde met God. En hij ging als enige van zijn generatie, van wat wij weten, niet dood. En hetzelfde principe werkt dus nog steeds. Wandelen met God geeft leven. God wil iedereen veranderen. Maar daarin hebben wij juist ook een verantwoordelijkheid. Door te zorgen voor de juiste omstandigheden. Door in nauwe verbondenheid met Jezus te leven. Nou, mijn hoop voor deze prekenserie is dan ook dat we allemaal zoals hier zitten. Allemaal individueel zullen groeien daarin. Met één duidelijk doel voor ogen. Ja, dat we eigenlijk onze relatie met Jezus sterker wordt. En er zijn, dat heb ik al vaker gezegd, er zijn verschillende wegen tot dat doel, om dat doel te stimuleren. En de komende weken en maanden zullen we die verschillende wegen onderzoeken. En sommige wegen zullen u bekend zijn. Bijvoorbeeld gebed, bijbelstudie of aanbidding. Maar andere wegen zullen weer nieuw zijn. Bijvoorbeeld contemplatie, waar we over een aantal weken naar gaan kijken. Vasten, de weg van eenvoud of de weg van het Bijbelse feest. Die zullen misschien wat nieuws zijn in uw leven. Maar ik wil u echt uitdagen de komende maanden om met me mee te gaan op reis. Om samen deze wegen te proberen. Want ik ben er echt van overtuigd dat het heel goed is om dat dus te ontdekken. Om daarin ook die weg eens te bewandelen. Soms zijn we zo gewend aan één weg in ons leven, dat we niet meer andere wegen bewandelen. En het gevaar bestaat dan dat het uiteindelijk dan een beetje saai wordt. Zoals natuurlijk ook met eten. Marjolein kan heerlijk koken. En ik hou heel erg van witlof uit de oven. Daar hou ik heel erg van. Maar als ik elke avond witlof uit de oven zou eten, dan zou het opeens, dan heb ik op een gegeven moment wel gezien, na 2 weken. Dan denk ik van, laat die witlof maar zitten. Zo kan het ook zijn met de wegen die we wandelen met God. Met wandelen met God, als we elke dag eigenlijk maar één weg bewandelen, bijvoorbeeld vasten of gebed. En je beseft niet dat er zoveel meer rijkdom te vinden, zoveel andere wegen zijn, dan doe je jezelf eigenlijk tekort. Dus we gaan samen nieuwe wegen ontdekken. Met maar één doel, dat we in Christus blijven. En dat datgene gaat functioneren wat God en hoe God het bedoeld heeft. En ik denk, dat wil toch iedereen. Maar misschien zit je hier nu en denk je van, joh Gerard, leuk dat wandelen met God. Maar is dat niet alleen maar wat voor geestelijke reuzen, zoals een John Wesley of een Nou, wat is een geestelijke reus? U kent ze misschien hè, van vroeger, of misschien ook wel van deze tijd. Geestelijke reuzen die inderdaad alleen maar bezig zijn met God. Dat is toch niks van mij. Maar dat is inderdaad niet waar. Het geestelijk leven is niet heel hoog gegrepen. Ook in de Bijbel riep God gewoon hele normale mensen. Vissers of belastingambtenaren, om zo maar te zeggen. En ook mensen die net tot geloof gekomen zijn, bij hen is het ook mogelijk om met God te gaan wandelen. En we hebben net ook bij Micha gelezen dat God het eigenlijk van iedereen ook verlangt. Misschien zit je hier en denk je van, ja, leuk Gerard, maar dat wandelen met God, dat is echt wat voor zweverige mensen. Van die types, je kent ze wel. Maar dat is niks van mij, ik sta met mijn beide benen op de grond, daar heb ik niks aan. Dan denk ik ook dat je verkeerd denkt. Want wandelen met God is niet iets zweverigs. Nee, sterker nog, ja, heel veel wegen zijn heel natuurlijk, om zo maar te zeggen. Het gaat gewoon over het leven in het hier en nu. Bijvoorbeeld de weg van eenvoud. De keuzes die je maakt in je leven. Of de weg van het Bijbelse feest. Nou, ik vind niks zweverig aan een feest. Maar dat heeft God allemaal bedacht. En het is zo mooi om dat te ontdekken met elkaar. Dus het is niet alleen voor zweverige mensen. Het is voor iedereen. En misschien zit je hier en denk je van, leuk Gerard, een geestelijk leven. Maar dat is toch saai, hoor. Alleen maar bidden en vasten en Bijbelstudie. Wat heb ik daar nou aan? Ik heb misschien wel heel veel leukere dingen te doen. Nou, dan denk ik ook dat je verkeerd denkt. Want juist in dat geestelijk leven is het leven te vinden. Het leven waarvoor we gemaakt zijn. Het leven hoe we bedoeld zijn. En op die manier ga je pas echt ervaren wat het is. Wat vreugde, blijdschap en vrede is. Dus, ik wil je aanmoedigen om met mij op reis te gaan. Want ook vanmorgen stelt God jou en u dezelfde vraag als hij stelde aan Adam en Eva. Namelijk de vraag, waar ben je? Waar ben je? Ik wil samen met je optrekken. Ik wil je vullen met wijsheid, inzicht en kracht. Ik wil betrokken zijn bij jouw leven. Waar ben je? Ik kan je niet vinden. Wat zijn we vaak zoals Adam en Eva? We verbergen ons voor God in de drukte, in de rompslomp van het leven, in de dagelijkse sleur, in de afleiding zoals social media of de televisie of wat er ook maar, waar je ook maar mee bezig bent. We zijn zo ongelooflijk druk en ten diepste verbergen wij ons voor God, net zoals Adam en Eva deden. We willen misschien diep in ons hart wel, maar het lukt ons niet. Of we weten niet hoe. En daarom wil ik je ook uitnodigen en aanmoedigen om je wandelschoenen aan te doen. Laat deze periode mij maar je gids zijn. Die zegt, joh, nu gaan we dit paadje proberen. En dan zeg je misschien, joh, maar Gerard, daar ben ik nog nooit geweest. Dan zeg je, kom maar mee, joh, kom maar mee, dan kunnen we eens kijken wat dat is. En als het niks is, gaan we gewoon weer terug. En ik hoop dan echt ten diepste dat je dan nieuwe paden mag vinden waarmee jouw persoonlijke relatie met de Heer Jezus versterkt en verdiept mag worden. Dat je een nauwe verbondenheid met je schepper mag leven. En dan hou je dan maar vast. We gaan de dingen radicaal veranderen in jouw leven. Ga je mee op reis? Doe jij je wandelschoenen aan? Ik hoop het van harte. Zullen we daarvoor bidden? Hemelse Vader, Heere God. Ja, wat is het ook weer bijzonder om dat te horen vanmorgen. Heere, dat u de almachtige God bent. Die alles heeft gemaakt. Die ongelooflijk machtig en groot is. En die het verlangen heeft, hoe is het mogelijk, om betrokken te zijn bij ons leven. Het nietige mens is hier op aarde. Ik kan daar echt niet bij. Maar ik geloof het, omdat het in de Bijbel staat. En ik wil u daar zo ongelooflijk voor bedanken, Heere God. Dat wij zo bevoorrecht zijn. Dat u met ons wil wandelen. Dat u dezelfde vraag stelde als aan Adam en Eva. Waar ben je? Waar verberg je? En als ik ook naar mijn eigen leven kijk, Heere God, dan wil ik ook belijden dat ik zo vaak ook mezelf verborgen heb. In drukte. In andere dingen. En misschien herkennen velen zich daar ook wel in. Maar op dit moment willen we zeggen, Heere God, wij willen wandelen met u. Wij willen in Christus blijven. Wij willen ja, dat u zo betrokken bent bij ons leven. En we willen ons daarna uitstrekken. En we bidden dan ook, Heere God, wilt u ons helpen daarbij? Omdat we ook weten dat het best wel lastig is om keuzes te maken, om vol te houden. Omdat we weten dat we misschien ook wel daarin aangevallen zullen worden om het niet te doen. We bidden, Heere God, dat we deze periode apart mogen zetten om te leren, om te groeien. Dat u krachtig in ons leven mag werken. En het is ons verlangen, Heere God, zoals we hier met elkaar zitten, dat we allemaal geestelijke ouderen mogen worden. Heere, dat als wij 80, 90 of 100 zijn, Heere, dat wij, ja, dat de vrucht echt heel duidelijk zichtbaar mag zijn. En dat we op die manier een grote boom mogen zijn voor de jongere generatie. En we bidden, Heere, dat u ons daarbij wilt helpen om elke keer weer die stap te zetten naar u, om in Jezus te blijven. Dat wil ik zo in uw handen leggen, in de naam van Jezus. Amen.